Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Fatima heeft minder kans op een baan dan Annemarie. Mannen verdienen meer dan vrouwen voor hetzelfde werk. Mooie mensen hebben de voorkeur in een sollicitatieproces. En iemand in een rolstoel heeft veel minder kans op een baan. Zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen waar het niet goed gaat met inclusie en diversiteit. Oneerlijk, onwenselijk en waarschijnlijk zelfs slecht voor de business. Waarom geven bepaalde groepen geen voorrang? Wat kun jij eraan doen? En wat heeft jouw organisatie daaraan? Deze podcast maken we in samenwerking met Top Employers Instituut. En te gast zijn Ilse Lamers, HR Director Northern Europe bij Page Group. En Steven Horman, Regional Manager Netherlands en Nordics bij Top Employers Instituut. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power, over de kracht van mensen in organisaties.
Steven en Ilse, fijn dat jullie er zijn. Ja, belangrijk onderwerp, diversiteit en inclusie. Ook een onderwerp wat altijd wel wat toelichting behoeft. Dus ik begin maar even bij jou, Ilse. Wat is dat eigenlijk, diversiteit en inclusie?
Het zijn twee die niet zonder elkaar kunnen. Diversiteit is dat je verschillende mensen binnen je organisatie hebt van verschillende achtergronden, van verschillende gender en dergelijke, verschillende leeftijden. En inclusie zorgt ervoor dat die groepen met elkaar samenwerken en het beste uit elkaar naar boven tillen.
Oké, dus diversiteit is dat je ze hebt, maar dan ben je er nog niet. En dan is inclusie dat ze de ruimte krijgen om ook daadwerkelijk tot wasdom hun talenten te ontplooien. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Is dat het?
Ja. Dat je mag zijn wie je bent.
Ja.
En waar, niet gediscrimineerd wordt of beoordeeld wordt op het feit dat je man, vrouw, jong, oud, een culturele achtergrond hebt, wat dan ook.
Ja, dat je anders bent dan degene die jou beschouwt, met je samenwerkt, met je praat.
Absoluut.
En waarom is dat zo belangrijk voor jullie, voor de Page Group?
Dat heeft voor ons een soort van dubbele belangrijkheid. Eén, intern voor onze organisatie. We willen natuurlijk een goede organisatie zijn. We zijn een top employer. Diversity inclusion belangrijk. We hebben ook een committee binnen de organisatie. We willen een afspiegeling zijn van de klant waar we mee samenwerken. En een klant wil vaak ook een stuk erkenning en erkenning hebben van de persoon waar die mee samenwerkt. Dat kan alleen maar als je dus een hele diverse populatie aan mensen hebt. Dat is één. Twee, voor onze klanten. Helaas wordt er nog in grote aantallen op kleine en grote manieren gediscrimineerd door klanten. Dus daar is het belangrijk dat wij een rol hebben om ervoor te zorgen dat die mensen dat dus niet doen. Ze wijzen op het feit dat als iemand zegt van nou, maar ik wil alleen maar mannen, waarom dan? En soms heb je positieve discriminatie, omdat het een grote populatie is van dames. En dan zou een man heel welkom zijn. Terwijl één man maakt dan nog geen zomer, om het zo maar te zeggen.
Nee.
Maar soms is het omdat men die diversiteit niet aandurft. Dus ja. Men vindt zichzelf heel divers, want we zijn toch met 8 mannen.
Ja, ja, want daar zit wel een soort... Daar gaan we het zo nog wel even over. Maar want daar zit wel een ingewikkeldheid. Enerzijds wil je mensen die bij jouw organisatiecultuur passen. Anderzijds is het gevaar daarvan misschien ook weer dat je mensen gaat aannemen die je allemaal hebt. En dat je inderdaad erachter komt dat je 93% witte man in dienst hebt. Terwijl je daarmee jezelf nogal beperkt.
Ja, maar dat ligt aan de cultuur. Want als jij een cultuur is... De cultuur is niet, we willen witte mannen van 40. Een cultuur is, we willen met elkaar samenwerken. We willen een cultuur van openheid. We willen een cultuur van dat mensen trots zijn op wat ze doen. Ik kan trots zijn als man, als vrouw, als homo, als hetero, als whatever, kan ik trots zijn op wat ik doe. Daar hoef ik niet een man van 40 voor te zijn.
Steven, waarom zit dit zo? Heeft dit zo'n belangrijke plek binnen het Top Employers onderzoek wat jullie doen?
Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat het zorgt dat je als organisatie echt onderscheidt. Hè? Dat je niet alleen als organisatie bezig bent om geld te verdienen, maar dat je ook ergens voor staat. Wil zorgen voor een inclusieve samenleving ook. Wat een steeds belangrijke rol ook speelt in de wereld. Ik denk dat Black Lives Matter natuurlijk ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het nog verder ontwikkelen. En we zien ook de afgelopen anderhalf jaar zien we gewoon een ongelofelijke groei in organisaties die ermee bezig zijn. Maar ook wel de moeite hebben om te zien hoe ze dit aanpakken. En waar ze ook de eerste stappen kunnen maken hierin.
Ja.
Maar dat het belangrijk is en dat elke organisatie ook het gevoel heeft dat ze daarmee verschil kunnen maken in de wereld, dat staat boven water.
Ja, dus dat is een beetje dat je het al niet meer kan maken om het te doen. Hè? Van het hoort, dus een soort normering dat je daarmee bezig moet zijn, dat je daar een rol in moet spelen als bedrijf. Wat heb je er ook aan? En los van het feit dat het hoort en dat het soms ook moet, omdat er allerlei lijstjes zijn waar je anders heel slecht op scoort.
Ja.
Maar wat schiet je ermee op als bedrijf? Als ik gewoon domweg naar de business kijk naar de euro's.
Ja, nou, ik denk meerdere kanten kan je daarin belichten. We hebben een krappe arbeidsmarkt. Dus heel sec gezien, je hebt veel grotere pool om ook uit te vissen. En er zijn genoeg mensen met kwaliteit in alle lagen van de samenleving. Maar als organisatie, en dat ook steeds meer onderzoek naar, dat de high performance teams zijn over het algemeen niet teams die homogeen zijn. Maar dat zijn juist teams waar ook verschillende persona's, waar verschillende mensen met verschillende kwaliteiten in zitten. Dus ik denk dat daar ook een hele grote rol is weggelegd. Door ervoor te zorgen dat je team ook zo divers mogelijk is, waardoor je ook problemen op een andere manier kan aanpakken. Andere kennis hebt, maar ook andere kennis van bepaalde doelgroepen. Dus dat is een hele belangrijke.
Ja, Ilse?
Nou, je geeft net aan dat het hoort. Ik denk dat er verschillende levels zijn van diversity en inclusion. Het hoort omdat we vanwege compliance moeten we wel. Of vanwege ons imago, want we willen een imago hebben. Of vanwege corporate social responsibility. Of omdat het opgegeven is door headquarters, dat we qua headcount meer genderdiversiteit
hebben. We hebben gewoon een KPI, kan ook. Ja.
Maar je bent pas echt inclusief op het moment, exact wat Stefan zegt, is dat je op het moment dat het gaat over de performance. Want je kan inderdaad 50-50 dames en heren hebben, maar als al die dames in een niet eindverantwoordelijke rol zitten, een leadership rol zitten waar ze impact kunnen hebben, dan zul je nooit een inclusieve organisatie worden. Dat wordt het pas op het moment dat je dus echt inclusief bent en aan performance gaat werken. Dus gaan werken wat Steven zegt aan innovatie, maar ook aan de klantbehoeften.
Ja. Waarom is dit nog steeds een onderwerp? Want we zijn er al heel lang mee bezig met z'n allen. We weten ook wel met z'n allen een beetje waar het aan ligt. Maar het is zo taai ook. En het duurt zo lang. Als je alleen al kijkt naar vrouwen in de top. Hè, dat is echt. Dat zijn. Ja, elk jaar komt er weer een procentje bij. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet op. Wat denk jij, Ilse? Waarom duurt het zo lang allemaal?
Als het puur even gaat over die dames. Ik denk dat het ook gewoon beslissingen nemen en durven nemen. Als er iemand in de top weggaat, niet gaan kijken. Oh, maar ik heb ooit nog een keer gestudeerd met Jan, Piet of Klaas. Dat is makkelijk. Dat is hele goeie. Dat is inclusief. Maar dat is niet divers. En proberen en durven de beslissing te nemen om iemand van een andere cultuur iemand aan te nemen of een dame aan te nemen. Dat durven. Maar vaak wordt er in een klein vijvertje gevist en het is makkelijk, want het is de All Boys Network.
Ja.
Maar die werkt niet meer. De All Boys Network brengt ons niet naar innovativiteit.
Ja, tongue twister.
Brengt ons daar niet.
Nee. Nee, dus het is. Je moet iets gaan doen waar je een beetje onzeker bij voelt.
Ja. En dat kan,
is dat het dan? Ja,
het is of top-down of het is bottom-up. Als het top-down is, dan is het ervoor zorgen dat je targets hebt. En zegt van nou, we moeten een diversiteit van de top hebben. En dat kan zijn over culturele diversiteit. Of dat kan over genderdiversiteit zijn. Maar ook bottom-up. Zorgen dat jij een laag hebt mensen. Dat je dus ook de mogelijkheid geeft om door te groeien naar die top. Dus het gaat van allebei de kanten.
Ja. Ja, Steven, waarom wat is het nou? Die onzekerheid hebben we gehad. Wat is zo'n knoop die erin zit, waardoor het zo lastig is?
Ik denk dat wat Ilse heel terecht aangeeft. Je benoemt net even KPI's. De KPI's man-vrouw is natuurlijk makkelijk. Hè? Die is denk ik ook de eerste die een organisatie opschrijft als ze met dit thema aan de slag gaan. Maar je moet het eigenlijk over de hele organisatie breed doen. En denk over heel over HR breed. Dus je kan kijken naar het recruiten van talent. Daar begint het eigenlijk al mee. Hè? Dus hoe zorg je ervoor dat ook het talent, wat uiteindelijk door moet groeien naar die rollen, en inclusief is en divers, maar ook de mogelijkheid krijgt om door te groeien. Dus dan heb je het weer over learning and development. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je dus bepaalde opleidingsprogramma's hebt voor mensen die in de organisatie komen die ook tailor-made zijn. Hè? Want ja, iedereen heeft ook een andere behoefte als het gaat over learning and development. Maar ook compensation en benefit. Weet je. Als je echt inclusief wil zijn, heeft niet iedereen dezelfde behoefte aan dezelfde compensation en benefit. Dus als je het hebt over KPI's, dan is het heel makkelijk om de KPI te stellen op dat man-vrouw. Maar ja, als je het niet door de hele keten doet, ja, dan gaat het op een gegeven moment, stokt het ergens. Dus je kan bij recruitment kan je heel veel diversiteit, of heel erg sturen op diversiteit en diverse mensen aannemen.
Ja.
Maar als het in het opleidingstraject of als het straks in het compensatietraject of het doorgroeimogelijkheden heel terecht stokt, ja, dan is je hele diverse populatie binnen een jaar, anderhalf jaar weer weg.
Ja, dan zijn ze door de achterdeur weer verdwenen.
Zeker, ja. Ja, en dan zul je nooit je doelstellingen bereiken.
Ja.
Als je kijkt bijvoorbeeld naar genderdiversiteit, als je kijkt naar de Nordics, die hebben daar veel minder last van. Dat ligt al in de tijd van de Vikingen, waar de Vikingen gingen met hun boten en de dames, de vrouwen, zorgden ervoor dat ze het land bestuurden.
Ja.
Dat is één. Twee, je ziet het nu, dus die cultuur is daar verder in gegaan. En je ziet nu dat bij ons in kantoor in Stockholm, daar heb je de dames, ze hebben samen 18 maanden ouderschapsverlof, of zwangerschapsverlof. Daar nemen ze allebei de helft. En dat is heel normaal. Als je dat niet doet, is dat strange.
Mm-hmm.
Wij in Nederland hebben we nu die 5 dagen voor mannen. En nog de 5 weken die we daaraan, die 70% betaald worden. Dat is bij vele organisaties wordt nog zo van, nou weet je, hij gaat op zijn kind passen.
Ja.
Of hij heeft een papadag. Nou, het is afschuwelijk.
Ja. Ja.
Dus daarin hebben wij nog heel
veel. Dus het zit ook in onze cultuur gewoon. Hoe wij daar naar dit soort dingen kijken. Ja.
En daarin bijvoorbeeld, wij hadden ook in het verleden dat wij veel minder dames hadden die terugkwamen van zwangerschapsverlof. Wij dachten met ons goed verzoen, weet je, iemand gaat 4 maanden met zwangerschapsverlof, we laten die persoon alleen. Maar op het moment dat je zo'n cultuur hebt van familie en bij elkaar zijn, hebben wij onze vergissing gemaakt door die mensen, zeg maar, een soort van abandon, we laten ze los. We zagen ze niet meer terugkomen, gesprekken gehad en zeiden, ja, 4 maanden, ik ben niet betrokken geweest. Ik ben hier iedere dag.
Jullie dachten, we laten ze lekker met rust, want ze zijn met andere dingen bezig en mensen voelden zich al in de steek gelaten.
Wij wilden een goed werkgever zijn en we lieten ze in de steek.
Ja.
Waarop het daar, dus nu hebben we een heel programma van voordat je met verlof gaat, tijdens dat je met verlof, als je terug gaat komen. We hebben onze compensation en benefits daar absoluut op aangepast.
Nou, het is nogal een life-changing event natuurlijk, een kind krijgen.
Dat is het absoluut.
Ja, en het interessante is dat wat jij eigenlijk nu zegt is, daar helpen we bij. Om daarover na te denken van wat betekent het eigenlijk voor iedereen. Want ik heb ook 2 kinderen. En als er 2 momenten zijn geweest in mijn leven dat alles op zijn kop stond. Dan was het wel de geboorte van nummer 1 en van nummer 2. Want daarna is je hele leven anders. Je moet alles anders inrichten. Dus echt, ik zou dat wel fantastisch gevonden hebben als ik daar een beetje bij geholpen was.
Nou, dus enerzijds, we hebben gesprekken met mensen op het moment dat ze net vertellen dat ze zwanger zijn. Van, nou, wat moet ik nou allemaal regelen? Kijk, bij het tweede kind weet je dat. Maar bij een eerste kind, je bent niet getrouwd. Nou, jij als man wordt niet meteen gezien als de vader van de kinderen. Nou, dat moet je maar allemaal even weten.
Ja.
Dus dat is voor, maar dan gaat het ook over de business. Jij bent 4 maanden niet in jouw business. We zien dat vrouwen steeds ouder moeder worden, dus ook op bepaalde niveaus zitten, dat ze pas een kind of dat ze een kind krijgen. En dat betekent dat die business moet overgedragen worden. Maar ik wil niet als ik terugkom, dat ik in een soort van, oké, is mijn baan nog zeker? Heb ik nog de klanten, de relaties waar ik mee samenwerk? Dus daarin moet ook nagedacht worden. Niet alleen maar van, ik zorg ervoor dat ik zorg dat alle juridische dingen geregeld zijn, de belasting technisch geregeld. Nee, ik moet ook zorgen dat iemand zijn business doorloopt en dat iemand ook nog steeds promotie kan maken, iemand bonus kan halen.
Ja, en weer welkom is als hij terugkomt, toch?
Ja. Ja. En ook daarin accepteren dat iedereen op een andere manier terugkomt. Ja. De een wil op dag 1 meteen full pool er tegen gaan. En de ander zegt van, ik moet even wennen. Je weet ook niet wat voor kind je krijgt. Je hebt er 2. Misschien is de een en de ander een groot verschil. En toen zij baby waren.
Je weet heel veel over mij. Het begint een beetje eng te worden. Nou, wat ik wel mooi vind van dit voorbeeld. Want voor mijn gevoel is dit inclusiviteit. Dat je gaat als organisatie, als collega's gaat nadenken over, dit is mijn collega, die is zwanger. En wat betekent dat nou eigenlijk? Of dit is mijn collega en die zit nu in de Ramadan. En wat betekent dat eigenlijk? We hebben natuurlijk nogal de neiging om op het werk te denken, ja, dit is mijn collega die werkt en dit is wat hij ongeveer moet doen. En doet hij zoveel uren in de week en veel succes ermee. En als hij hulp nodig heeft, hoor ik het wel. Maar zo werkt het dus niet.
Nee, zo werkt het niet.
En hoe organiseren jullie dat dan? Hoe zorgen jullie ervoor vanuit de PageGroup dat je daar samen over nadenkt, dat je daar dingen voor verzint, dat je er beleid voor maakt, dingen organiseert?
Door dat niet in de board te doen, maar door dat in een shadow board te doen. We hebben nog niet zo heel lang een shadow board.
Okay.
En een shadow board, daar zitten geen board members in. Daar zitten een diverse populatie van mensen die niet in een leadership positie zitten. Maar die kan mensen zijn die er een maand zitten, maar ook 6 maanden of 3 jaar zitten. Maar niet in een leadership positie van verschillende kantoren, mannen, vrouwen, verschillende age. Dus echt die diversiteit hebben, die in de groep. En vervolgens die de verantwoordelijkheid geven om na te denken en beleid te maken op diversiteit.
Wauw. Oké. Voordat ik enthousiast ga zijn, ga ik het eerst snappen. Oké, dus een shadow board, zitten verschillende mensen in. Hoeveel zitten erin?
Bij ons 9.
9 mensen, allemaal, want daar moet die diversiteit natuurlijk vertegenwoordigd zijn. En hoe werkt het dan? Gaan die ook vergaderen? Krijgen ze opdrachten? Mogen ze dingen zelf verzinnen?
Dat is eigenlijk tweeledig. Enerzijds, zij krijgen een opdracht van, ga nou eens kijken naar diversiteit. Wat kunnen wij, waar staan we en wat kunnen we beter doen? Dus dat is de opdracht van de board. Van jullie krijgen een carte blanche om hier aan te gaan werken. En kom terug en zeg, dit moeten we gaan doen. Want de board bestaat uit een klein aantal mensen. En de mensen die eronder zitten, nou, die populatie is natuurlijk veel groter. Dat is 1. En 2, of zij komen zelf met een onderwerp. En een onderwerp, dat is niet het onderwerp van vandaag, is natuurlijk well-being en flexibility en de new way of working. Daar zijn zij nu mee bezig. Waarin ze zeggen, nou, dit zien wij als het nieuwe manier van werken. En geven daarin advies van de board. Een derde element is, de board komt met een idee. En denkt, voordat ik het over de schutting gooi en communiceer, ga ik het heel even checken bij de shadow board. Van hoe landt dit?
Mooi. En is dat is die samenstelling elke keer anders?
Je hebt een aanstelling van een jaar.
Oké, en na een jaar komt er weer iemand anders in?
Ja, na een jaar doen we een nieuwe election. Leuk. Komen we een nieuwe election, kunnen mensen zich aanmelden. En gaan we kijken naar een divers mogelijke groep.
Oké. Mooi. Nou, dat vind ik een prachtig concreet ding. Kan iedereen morgen mee starten?
Absoluut.
Enthousiast over? Ja, dat zie ik sowieso in je ogen. Maar ik denk, ik help je nog even via de stem. Ja, en dat werkt goed. Hoe lang doen jullie dat al nu?
Daar zijn we nog niet zo lang mee begonnen. We hebben nu ook een Global Shadow Board. Dus dat doen we ook op global niveau.
Oké.
En daar zijn dus mensen uit de verschillende landen.
Ja.
Maar het wordt enorm positief ontvangen. Mensen hebben echt het gevoel van, ik heb een bijdrage. Ik mag mee het beleid bepalen van de organisatie. Er wordt naar me geluisterd.
En hoe voorkom je dat een soort tweede ondernemingsraad wordt? Met alle respect voor alle ondernemingsraden. Want dat is natuurlijk allemaal heel gestructureerd. En dat staat in de wet. En dit is, ja.
Nee, maar dit gaat altijd over de actuele onderwerpen. Okay. Dit gaat onder het onderwerp van nu.
Mooi voorbeeld. Ik ga even naar Steven. Steven, dat handen en voeten geven aan diversiteit en inclusie. Jij ziet nogal wat organisaties. Jullie doen daar veel onderzoek naar. Geef mij eens een voorbeeld waarvan je zegt van nou, dat vond ik echt een heel mooi concrete manier om nou met dit grote onderwerp om te gaan.
Ja. Ik ken het voorbeeld natuurlijk van Paige al. Echt een heel mooi voorbeeld. Want je geeft ook je medewerkers echt een stem. En ik denk dat het belangrijkste is. Dat daar ook, denk ik, bij de meeste organisaties het meest misgaat. Is dat die medewerker niet bij betrokken wordt. Ja, dus dat ook vanuit onze onderzoeken blijkt dat ruim 77% van de organisaties heeft dus diversiteit en inclusie. Dit is de data van afgelopen jaar. In hun bedrijfsplannen staan. En niet alleen de HR-plannen, maar in de bedrijfsplannen. Vervolgens heeft 65% ook daadwerkelijk een programma. En maar 45% heeft daadwerkelijk ook KPI's opgesteld op verschillende niveaus. Dus eigenlijk als je daarin kijkt, zou je ook door moeten pakken. En
het klinkt als een soort, we vinden het belangrijk, maar het is nog een beetje vrijblijvend.
Zeker, zeker. Ja. Absoluut. Ik denk dat daar eigenlijk de eerste stap gemaakt wordt. Dus als je het belangrijk vindt als organisatie, maak dan ook die plannen en zorg ook dat je parameters hebt waarop je kan kijken van is het succesvol? Want dat is ook de enige manier waarop je ook de volgende stappen kan maken en kan herdefiniëren op welke manier je aan de slag moet gaan. Dus ja. ik denk dat het allerbelangrijkste is op dat moment.
Ilse, ben je dat even checken bij jou? Ben je dat met Steven eens? Dat je, het klinkt altijd gelijk weer zo hard, hè? Dan zetten we het in de KPI's en dan maken we er een doelstelling van en dan wordt het koud, maar ja, misschien ook wel weer daardoor tastbaar. Doen jullie dat ook? Staat dat gewoon in de doelstellingen van de leidinggevende?
Ja. Onze leadership hebben D&I goals. Hun bonus is afhankelijk van een aantal D&I goals die ze hebben. En die zijn wel afhankelijk van land en de ontwikkeling waar op dat moment dat land in is. Ik denk niet dat je alles in KPI's kunt gieten. Maar dat je wel ontwikkelingen kunt zien in organisaties. Als je bijvoorbeeld gaat kijken, hebben we het straks even over innovatie. Als je een diverse organisatie hebt en je gaat met een populatie samenwerken, wat niet meteen je vriendje is, want dat is zo makkelijk, dan is het lastig. En dat is niet makkelijk. De weg van diversiteit en inclusie is niet een geplaveide weg. Het is hard werken iedere dag. Het is hard werken iedere dag. Daar waar je.
Wordt daar te weinig over gesproken? Wordt er te veel gezegd? Het is zo belangrijk en het is zo leuk en het leidt tot zoveel. Maar het is ook gewoon lastig. Moet ook eerlijk over zijn.
Het is lastig. Het is niet makkelijk. Het is veel makkelijker om op het moment dat ik een opdracht krijg van ga aan X, Y, Z werken. Om dan mijn vriendjes om me heen te verzamelen. Om dan samen een projectgroep. Want we kennen elkaar en we weten precies wat we aan elkaar hebben. En ik weet dat die daar goed is en die daar. En klaar. Om dan eens een keertje met een groep samen te zitten van mensen die niet helemaal jouw cup of tea zijn. Ja, dat zijn discussies. Dat zijn discussies en dat wordt, ik wil niet zeggen vechten en slaan, maar dat zijn discussies en dat duurt langer. Het duurt langer, want je bent niet na 2 minuten ben je niet met elkaar eens. Dus dat lange duren leidt wel uiteindelijk door meer innovatie. Door ideeën waar je zelf niet opkomt, omdat jij in jouw bubbel zit.
Ja.
En andere meningen geven weer andere ideeën. Dus je kunt alleen maar innoveren door met mensen samen te zitten die heel divers zijn. En ze ook de ruimte geven.
Ja,
en daar niet de rol nemen van, ja, maar ik ben de baas, dus we gaan het doen. Of jij snapt er niks van, want jij kent onze business niet. Of jij bent maar HR.
Ja, nee, maar dat heb ik ondertussen van je geleerd. Met een divers team ben je er niet. Het moet inclusief zijn, want anders komt die collega van jou, die anders is dan dat jij bent, nooit met dat idee, omdat hij misschien niet voelt dat er ruimte er is om met dat idee te komen.
Ja.
Toch? Want iemand moet zich vrij voelen.
Ja. En dat moet ook gerespecteerd worden.
Ja. Ja.
Ik denk wat daar ook een hele belangrijke is. Ik ben ook benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Is ook hoe de manager daarin wordt meegenomen. Hè? Dus bij veel organisaties worden wel programma's ontwikkeld. Maar ja, hoe train je eigenlijk degene die programma's moeten uitrollen? Hè? Je kan KPI's aan je managers geven. Maar als je vervolgens de managers geen tools of geen handleiding geeft van hoe moet ik ermee omgaan.
Ja, eerst een KPI, veel succes.
Ja, precies. Dat wordt een vrij lastig verhaal. En eigenlijk zien we dus dat maar eigenlijk 50% ongeveer van de deelnemers aan het Toekomstprogramma in Nederland, dat die dat doen nog. Dus dat is wel een heel interessante. Dus nou, ook eigenlijk mijn vraag aan jou, Ilse. Hoe gaan jullie daarmee om?
Dat is eigenlijk door trainingen. Door op het moment dat mensen binnenkomen, ze trainen op diversiteit. Trainen op unconscious bias. Trainen op microagressie. Dus alle elementen die bijdragen om met een diverse populatie om te gaan. Ervoor te zorgen dat op het moment dat je projectgroepen hebt, dat je dat niet doet en zegt kies zelf maar. Dat is net een beetje als lagere school. Ja, dan mocht je altijd kiezen en dan koos je altijd degene in de gymzaal die het meest fit was.
Ja.
En degene die het laatste overblijven, die waren blijkbaar niet zo fit. Maar door juist door ze te kiezen en door ze bij elkaar te zetten, creëer je dus dat je ook als manager veel meer je moet wel. Dus je ziet ook de Egan is bij ons in ieder geval dat mensen zeggen, maar hoe ga ik daarmee om? Hoe doe ik dat? We hebben natuurlijk onboarding programma's, we hebben leadership programma's. En dat zijn echt elementen die daarin zitten. Maar ook voor ons natuurlijk als recruitment organisatie trainen van hoe gaan we dan bij de klant? Ja. Ik zit bij een klant en die klant geeft aan dat hij per se iemand zoekt die moet niet iemand zijn met een hoofddoekje, want dat wil ik niet. Hoe gaan wij daarmee om? Dus daar trainen we mensen om aan de klant duidelijk te maken, de klant op te voeden, zo'n beetje, hoe daarmee om te gaan.
Ja, mooi.
Ik kan me van alles nog wel bij een training voorstellen, maar help mij eens even. Want het ingewikkelde volgens mij bij dit onderwerp is dat het gaat bij diversiteit en bij inclusie, zeker als ik dat als leidinggevend doe, gaat het om mij, om wie ik ben en hoe ik naar mezelf kijk, hoe ik naar de wereld kijk en waar ik in geloof. Dus het ligt best wel dicht tegen het persoonlijke ook aan. Het is al heel snel dat je het gevoel hebt dat je het niet goed doet. Want er zit ook een soort stigma overheen. Zeker als het over gelijkheid man-vrouw, of over etnische achtergrond, of over LHBTI gaat. Het is gelijk best wel heftig en zwaar. Dus wat gebeurt er nou in die trainingen, zodat ik me daar comfortabel over ga voelen?
Dat je vooral niet in dat hokje wordt gezet.
Okay.
Ik zit in het hokje vrouw, dat klopt. Maar ik ben meer dan alleen een vrouw.
Yeah.
Ik zit in het hokje moeder, maar ik ben meer dan alleen een moeder.
Yeah.
Ik zit in het hokje 50 plus, maar ik ben meer als dat. door mijn competenties, wie ik ben, mijn uitstraling, mijn leervermogen, alles maakt wie ik ben. En dat betekent dat ieder mens uniek is. Dus op het moment dat je het loslaat. Wij zijn met diversiteit begonnen met de 6 pillars of diversity. Dus 6 pilaren. Maar dat is voor ons waar wij nu staan een beetje verleden tijd. Want we willen ons niet meer op die 6 pillars richten. Die heb je nodig in het begin om uiteindelijk die KPI's te hebben en op dat plan te komen dat je kunt richting inclusie gaan. Maar als je daar bent, dan hou je niemand bezig met die pillars. Want niemand wil, ik moet in een programma, want ik ben vrouw. Ik wil niet in een programma omdat ik vrouw ben. Ik wil in een programma zitten omdat ik de competenties heb, de kwaliteiten en het talent heb om in een bepaalde rol te zitten. Dus je begint met die KPI's en vervolgens ga je veel meer naar de uniekheid van de mens kijken.
Oké, maar ik hoor je zeggen, je ontkomt er bijna niet aan om in het begin om het bijzonder te maken, terwijl je dat eigenlijk niet wil. He, dus je moet het specifiek gaan maken, dus je moet het gaan hebben over man, vrouw en alles waar je te weinig van hebt of waar je niet op een goede manier mee omgaat. Maar je moet ook doorschakelen naar dat volgende niveau eigenlijk, waarbij je zegt, nee, het gaat erom, ieder mens is uniek. Dus je moet vooral door al die hokjes en die eerste dingen die je bij je op hebt. Als ik jou zie, je kwam net hier in de studio binnenlopen, dan is ook een van de eerste dingen die ik onbewust natuurlijk opmerk, dat jij een vrouw bent. Maar het bepaalt niet wie je bent. Dus dat is een soort tweede niveau waar je naartoe gaat? Dat je dus mensen gaat helpen om die uniekheid van iedereen te zien?
Ik denk het wel. Ik denk dat je begint met de basis. En de basis begint niet, wat zijn onze pilaren en waar hebben we te weinig van? De basis begint met, wat willen we als organisatie? Waar willen we naartoe? Wat willen we bereiken? Wij willen als organisatie, dit is ons streefpunt over 3 jaar, over 5 jaar. En hoe moeten wij onze organisatie inrichten om daar te komen? Dus je begint bij het eindpunt en je gaat terug. En als het dan blijkt dat je in een internationale markt zit, maar je hebt alleen maar Nederlandse mensen, dan zul je waarschijnlijk veel meer internationale mensen moeten aannemen. Dat betekent, hoe internationaler, heb je dus ook te maken met, inderdaad, waar je het straks over had. Heb je een gebedsruimte in je organisatie? Heb je een kolfkamer in je organisatie? Dus dat zijn de gevolgen daarna. Op het moment dat dat allemaal geregeld is, dan ga je inderdaad naar dat tweede niveau toe.
Oké. Okay. Ik vind het mooi hoe je dat schetst. Want vaak beginnen we natuurlijk een beetje bij de uiterlijkheden. En inderdaad maken we ergens een gebedruimte of wordt er ergens een kolfruimte gemaakt. Maar dan zit er niet zoveel achter. En dan is het een, oh ja, dat hoort of zo. Dat gaan we ook doen. Terwijl jij zegt eigenlijk van nee, de basis is dat je snapt met elkaar waar je mee bezig bent. He, wat het doel of het nut of het effect gaat zijn van dat je hier aandacht aan gaat besteden. Dit is zo'n groot, allesomvattend onderwerp, Steven. Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Wat, als jullie nou kijken naar het onderzoek wat jullie daarna doen, binnen de deelnemers aan het Top Employers Instituut programma. Wat zie je dan over de afgelopen jaren gebeuren? Ik hoop namelijk dat het de goede kant op gaat.
Ja, zeker. Zeker. Ja, als je bijvoorbeeld het eerste wat ik behandelde, van in hoeverre is het belangrijk voor de hele bedrijfsdoelstellingen, dan zie je dat het in de afgelopen 2 jaar al met 7% gestegen is. Dus 7% van de organisaties extra, die zijn ermee bezig. Dus we zien zeker dat dat een hele, hele belangrijke rol speelt. En ik verwacht, heel eerlijk gezegd, ik denk dat dit jaar D&I nog een grotere boost heeft gekregen. Dus ik verwacht dat aankomend jaar dat nog veel, veel meer zal zijn. En dat ook eigenlijk alle onderliggende dingen, dus eigenlijk de volgende stappen die je maakt, dat die goed voor elkaar zullen zijn.
Ja, want hoe checken jullie dan of iemand het goed doet?
Ja, ja. Wij komen bij organisaties langs om en die mogen het letterlijk aan ons laten zien. Van oké, hoe zijn jullie ermee bezig? Kijk, we hebben als organisatie natuurlijk de luxe, en we hadden het net al even kort over, dat we bij bijna 1800 organisaties wereldwijd mogen binnenkijken. Dus we hebben een vrij goed beeld van wat een advanced practice is, wat niet. Dus op die manier verzamelen wij ook eigenlijk de unieke dingen die we bij onze klanten zien. En ja, Paige is daar op een hele mooie manier al heel lang mee bezig. En ik denk ook, terugkomend op het verhaal met die basis. Je ziet nu veel organisaties, wat hebben toch even weer over die KPI's. De makkelijkste KPI op dit moment is natuurlijk equal pay en man-vrouw verhouding in de topfuncties. Maar we zien wel de organisatie die er al langer mee bezig zijn, ook met deze twee thema's, dat wat Iels heel terecht aangeeft, op een gegeven moment is het geen topic meer. Dus als het voor elkaar is, dan zal je niemand daar meer over horen. Want dan is eigenlijk alles in die hele, noem het de employee journey, is zo ingesteld dat het eigenlijk al heel normaal is dat vrouwen evenveel kans maken op diezelfde rol. Of dat iedereen die bij de organisatie komt in dezelfde schaal wordt ingeschaald. En dan kan je die volgende stap maken. En dan wordt het ook voor medewerkers eigenlijk een heel inclusief verhaal. Ook als je net in een organisatie komt werken en je voelt dat goed voor elkaar is, ja, dan voel je er ook welkom. Je moet daar toch echt doorheen, door die eerste stappen en die eerste, misschien ongemakkelijkheden ook, wat je heel terecht benoemt. Want het is niet altijd makkelijk. Dus dat is een hele belangrijke. Maar we zien dus inderdaad een hele, hele grote groei in organisaties die niet meer alleen maar op het hoofdniveau bezig zijn. En wat er denk ik een hele mooie is dat we voorheen zagen dat het heel erg bij HR lag. En dat het nu naar eigenlijk de organisatiedoelstellingen worden getrokken. Dus niet meer alleen de HR-doelstellingen. En ik denk dat dat echt ook een versneller wordt van de volgende stappen die gemaakt kunnen worden. Want dan is het echt bedrijfsbreed, wordt het gedragen.
Ja. Ik wil naar een soort handelingsperspectief toe. Want het mooiste is natuurlijk dat iedereen die deze podcast luistert, dat die na afloop gewoon in actie komt. En gewoon iets gaat doen en gaat veranderen. Hoe klein of hoe groot dan ook. Dus dat wordt mijn vraag aan jullie allebei. En dan krijgt Steven, die krijgt iets langer de tijd om na te denken. Want ik doe ook een positieve discriminatie. Ilse, wat adviseer je luisteraars van deze podcast, waarschijnlijk jouw vakgenoten, die zich ook met HR of D&I of leiderschap bezighouden. Wat adviseer je ze te gaan doen? Wat past in hun agenda?
Met de board de discussie aangaan. Jongens, waar willen we naartoe? Dus die eerste vraag stellen. Vervolgens gaan kijken, oké, welke acties, dus welke tactische elementen moeten we daarin toevoegen om te doen? En dat kan zijn als je naar de verschillende elementen kijkt. Naar vrouwen. Hebben wij voldoende vrouwen? Hebben wij equal pay? Komen dames terug van zwangerschapsverlof? Hebben we dames in de belangrijke posities zitten? Als het gaat om LGBTIQ plus community. Hebben wij die mensen? Maken wij de opmerkingen die wellicht onbedoeld zijn? Hebben we daarin gegeven? Maken mensen bewust daarvan? Als het gaat om ability. 70% van de mensen heeft een niet-visuele disability. Zijn we daar open? Mag ik vertellen dat ik dat heb, ja of nee? Ben ik een organisatie die rolstoelvriendelijk is? Heb ik programma's waarop mensen met een disability of een achterstand tot de arbeidsmarkt bij mij welkom zijn? Dus kijken naar al die elementen, culturele. Heb ik inderdaad zo'n gewestruimte? Sta ik daar open voor? Mag ik iemand hebben met een hoofddoekje of een niepkaap? Dus dat je allemaal naar die praktische elementen gaat kijken. Wat moet ik dan veranderen aan mijn organisatie om dat te doen? Hoe zorg ik ervoor dat ik dat einddoelstelling haal? En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Dat kan zijn van, ik heb een mentoringprogramma voor vrouwen. Dat kan zijn dat ik een maternity programma heb. Dat kan zijn dat ik een diversiteitslunch organiseer waar iedereen vanuit zijn eigen herkomst iets mee kan nemen. En dat we praten over, hey, ik zie dit gerecht, dat ken ik helemaal niet. Eten verbindt. En door de verbindende factor te zoeken en te zeggen, we hebben een keer zo'n diversiteitslunch gedaan, of een paar keer. En dat je zegt van, hey, maar waar maken ze dat dan ook? Ik wist niet dat je daar vandaan kwam. Dus dat je een beetje de heritage van mensen kent. Dus ook leert begrijpen, accepteren, respecteren hoe mooi het is waar iemand vandaan komt.
Ja, dus ik hoor je zeggen, want als ik dit allemaal ga doen, dan heb ik 2 jaar werk ongeveer. Ik zei, het moet in je agenda passen. Nou, ik hoop toch niet dat mensen zoveel ruimte in hun agenda hebben. Dan hebben ze te weinig te doen. Maar wat ik je hoor zeggen is, begin alsjeblieft bij naar de boord te stappen om dat doel te vragen. En maak je niet zoveel zorgen over de uitvoering, want er zijn ideeën genoeg. Maar zolang die niet voortvloeien uit dat, waar gaan we naartoe? Dan is het allemaal een beetje, nou ja, loszand misschien.
Ja, absoluut.
Alright.
Dus waar ligt de kern? Waar wil je naartoe? En wat moet ik doen om daar te komen? En wat zijn je quick wins? We hebben ook, blijkt dat veel bedrijven ook zeggen, ja, maar het kost allemaal veel geld. Sorry, een diversiteitslunch organiseren kost niks. Een mentoringprogramma waar je mensen aan elkaar koppelt, kost niks. Er zijn een heleboel dingen die niet investeringsgevoelig zijn.
Het kost eigenlijk vooral aandacht.
Het kost aandacht.
Ja.
Op het moment dat jij zegt, van, nou, ik geef iemand wel promotie tijdens haar zwangerschapsverlof. Ja, dat kost x percentage salarisverhoging. Maar in the end, als deze persoon blijft en langer binnen de organisatie, is de return on investment is gewoon 10 malen veel groter. Ja.
Mooi, dankjewel. Steven, morgen. Wat ga ik doen?
Ik denk de inventarisatie is een hele belangrijke. En het moet passen bij de organisatiedoelstelling. Als dat niet het geval is, dan blijft het window dressing. Dan ben je met iets bezig, maar dan heb je niet de hele organisatie mee. Dus dat blijft een belangrijke. En start simpel. Dus kies gewoon die makkelijke doelstelling. En noem het geen KPI. Je hoeft het niet per se al ten gelde te maken. Maar maak een doelstelling. Begin makkelijk met ratio man-vrouw. Begin inderdaad met dingen die vanuit medewerkers georganiseerd kunnen worden. Hè. Dus betrek je medewerkers ook bij. Employee listening is denk ik een hele belangrijke. Constant ook voelen van oké, maar wat speelt er dan? En ook zorgen dat het op een veilige manier gebracht kan worden. Want ik denk dat dat wel belangrijk is. En vandaar eigenlijk gestructureerd aan de slag om langzaam je acties op te zetten. En ik denk dat je dan een heel eind komt.
Mooi. Dank jullie zeer allebei voor jullie mooie inzichten over diversiteit en inclusie. We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar ja, dat is ook onmogelijk met zo'n ongelooflijk groot en belangrijk onderwerp. Dankjewel Ilse Lamers, HR Director Northern Europe bij PageGroup. En Steven Hoorman, hij is Regional Manager Netherlands en Nordics bij Top Employers Instituut.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.